Goedemorgen gemeente, alle belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Kleinbloesem zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Deovolente aanstaande zondag, 22 augustus, mag dominee, onze predikant, dominee Tramper in beide diensten voorgaan. Tevens hebben wij het geboortebericht ontvangen van Gerben en Corrie Kromwijk uit Waarder. Ze werden afgelopen vrijdag verblijd met de geboorte van een zoon. Hij heet Cornelis Hendrik. Zijn roepnaam is Hein. Thuisgeboren. Moeder en zoon maken het goed. De eerste huwelijksafkondiging van Matthijs Belo en Wilhelmina Verduin. Zij hopen op Deovolente 6 september in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt plaats om 14:00 in de middag in deze kerk, waarin dominee Budding hoopt voor te gaan. Eventuele bezwaren tegen dit voorgenomen huwelijk kunt u gemotiveerd, leesbaar ondertekend tot aanstaande zaterdag 21 augustus bij de Scriba. Diaken Jetreur, Kastanjelaan 22, postcode 3465, TD Driebrugge. We bevelen hen ook hartelijk aan in uw voorbeden en meeleven. Inzameling van de gaven deze morgen. Eerste voor de diakonie, tweede en derde voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Wij doen voorbeden dankzegging voor de heer Oskam uit het Laageinde Driebrugge. Hij heeft afgelopen donderdag een staaroogoperatie gehad die goed geslaagd is, waar we voor dankzeggen mogen. Mede gedenken we zijn vrouw, die in verband met de behandeling enkele weken is opgenomen in de Snavelenburg in Maassen, gezien hij veel zorg ook aan haar besteedde en dat even moet laten liggen. Tevens doen we voorbeden voor mevrouw Van Herk Butgen uit Gouda. Zij is onderlaatst behandeld aan een melanoom op haar hoofdhuid, maar zij verwacht nog een vervolgoperatie in verband met een negatieve uitslag. We doen ook voorbeden voor Helene van den Berg. De situatie in Libanon is daar, laten we zeggen, uiterst zorgelijk. Zelfs de primaire levensbehoeften komen daar in het gedrang. We willen ook voorbeden voor Gerben en Corrie doen in verband met de geboorte van hun zoon Hein. Tevens willen we in het gebed opdragen de familie Brak en de Hoog, die in de achterliggende week aan het graf gestaan hebben. De kerkenraad wenst een iedere gezegende dienst toe, zowel hier als ook allen die van afstand met ons meeluisteren.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 119 en daarvan de versen 62 en 69. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil, het heet verlangen. En het 69ste vers, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wet. 119 en daarvan de versen 62 en 69. Luisteren wij naar de heilige wet des Heren en zingen we dan Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Twee schriftlezingen. De eerste is uit Romeinen 11. Romeinen 11, de versen 1 tot en met 15. En vervolgens 25 tot en met 26. En in dat stukje haalt Paulus Psalm 69 aan. En vervolgens lezen we een aantal versen uit Psalm 69. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams en van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, ze hebben uw profeten gedood, uw altaren omvergeworpen, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet hebben gebogen. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het uit te werken is, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien. En oren om niet te horen tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel wordt tot een strik en tot een val. En tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrommen hun rug alle tijd. Zo zeg ik, dan hebben zij gestruikeld opdat zij zouden vallen. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u heidenen. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. Want indien een verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? En dan vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En vervolgens Psalm 69. Het bijzondere is dat dit een messiaanse psalm is en dat wel 5 verschillende versen uit deze psalm op de Heer Jezus worden toegepast. Dus dat betekent dat we deze psalm eigenlijk mogen horen uit de mond van de Heer Jezus. Dus het zou ook goed zijn om, David heeft zich zo gevoeld. Maar de Heilige Geest wil deze psalm juist betrokken zien op de Heer Jezus Christus. En daarom is het belangrijk deze psalm uit zijn mond te horen. Vanaf het 17e vers. De Heer Jezus, ja, als hij dreigt te onder te gaan, kun je zeggen, in de wateren van de verdrukking. En dan roept hij naar de Heere God, verhoor mij, in het 17e vers, verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bang. Haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze. Verlos mij om mijn vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En hij vertroost dus, maar heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. En tot volle vergelding tot een valstrik. Laat hun ogen verduisterd worden, dat zij niet zien. En doe hun lenden gedurig waggelen. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorn schrijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uw verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Doch ik ben ellendig en in smart, uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehoornde var die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen dit gezien hebbende zullen zich verblijden. En gij die God zoekt, u lieder hart zal leven. Want de Heere hoort een nooddruftig en hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeën en al wat daarin wriemelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad van zijn knechten zal haar beërven. En de liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heere, we danken u dat we hier mogen zijn op deze zondagmorgen. Heere, de dag van uw opstanding. Dat we telkens als we samenkomen, Heere, dat mogen bedenken dat u wel gestorven bent, maar opgestaan bent. En dat u leeft, Heere Jezus Christus. En dat u ook op dit moment hier bent, door uw Heilige Geest en op al die plaatsen waar uw gemeente mag samenkomen. En dan bidden we, Heere, jij wilt u met ons zijn vanmorgen. We hebben het gelezen, veel aangenamer voor u dan een offerdier is dat we met hart en ziel uw naam lof zingen. En laat het zo zijn, Heere, dat onze harten tot u mogen uitgaan. En dat we hier zijn, Heere, om u te loven en te prijzen. Maar ook, Heere, om naar uw stem te horen. En wilt u geven, Heere Jezus, dat u centraal zal staan in deze dienst. Als we een psalm gelezen hebben. Heere, wat is het groot dat we, ja, in de schrift telkens eigenlijk in uw hart mogen kijken. Maar wat kan het ook diep raken, Heere, als we u horen lijden. En als we beseffen, Heere, dat u het gezegd heeft, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik teruggeven. U had niets misdaan. Maar u kwam naar deze wereld, Heere, om de eer van uw Vader te herstellen en om zondaren te redden. Heere, dat we dat mogen zien vanmorgen. En dat als het zo is dat we u nog niet kennen, Heere, wilt u ons dan stilzetten. En wilt u geven, Heere, dat we tot u gebracht zullen worden. Wat is het eigenlijk erg, Heere, als we, ja, onverzoend verder leven. Als we in dit gedeelte zien dat het zo gegaan is dat het Joodse volk het evangelie verworpen heeft opdat wij het evangelie zouden krijgen. Als dat tot ons doordringt, wat een verantwoordelijkheid houdt dat in. Maar hoe belangrijk is het dan, Heere, dat wij deze boodschap niet van ons weg duwen, maar dat we inderdaad, Heere, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zullen omhelzen. Laat het zo zijn, Heere, dat we ons welkom voelen bij u. Welkom voelen bij uw Zoon. Doe ons zien, Heere, dat u staat met uw armen wijd open om ons te verwelkomen. Maar geef ook, Heere, dat al degenen, ja, die u vrezen, Heere, door het woord bemoedigd mogen worden. Dat we het opnieuw mogen zien, Heere, hoe groot uw genade is. Maar dat we ook iets mogen zien, Heere, van uw raad. Uw plan met Israël. En uw plan met de volk, met ons. Paulus heeft het uitgeroepen, o diepte des rijkdoms, beide der kennis en der wijsheid Gods, hoe ondoorgrondelijk en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen en zijn gedachten. Heer, we kunnen daar niet bij komen, maar als we het horen, Heer, u kunt wel geven dat we er iets van mogen zien, Heer, om ja, u daarvoor groot te maken. Doe ons beseffen, Heer, dat dat juist onze roeping is. Dat het er niet alleen maar om gaat dat wij iedere keer iets ontvangen. Maar dat we geroepen zijn, Heer, om uw offerande van lof, dank en aanbidding toe te brengen. Omdat u onze schepper bent. Omdat u degene bent, Heer, die ons verlost hebt. Door de prijs van uw dierbaar bloed, Heer Jezus Christus. Zo mogen wij deze dienst, Heer, in uw handen leggen. Biddend om uw Heilige Geest, Heer, in het spreken, in het luisteren. En laat het zo zijn, Heer, dat het einde van ons samen zijn zal strekken tot de eer van uw naam. We bidden voor elkaar, Heer, zoals we hier zijn, of meeluisteren. Heer, wilt u ons zegenen, in het bijzonder degene, Heer, die het moeilijk hebben. Het is groot om te lezen. De psalm die we gelezen hebben, dat de dichter besefte dat u in al het lijden toch aanwezig was. En Heere, geef dat wij dat ook mogen beseffen. Dat het u nooit uit de hand loopt. Dat u een plan heeft met ons leven. Dat u tegen uw kinderen zegt, Heere, dat alle dingen die in ons leven gebeuren moeten meewerken ten goede. Het is het groot, Heere, dat we met de catechismus mogen zeggen dat alle dingen ons toekomen uit uw vaderlijke hand. Geef dat, Heere, ja, dat te weten aan degene die het moeilijk hebben. Degene die in lijden zijn. Bidden in het bijzonder voor de heer Oskam, die afgelopen week een operatie heeft ondergaan, die geslaagd is. Heere, we danken u daarvoor. Dat u geven dat hij ja, verder mag herstellen. Dat u ook met zijn vrouwen zijn die op dit moment in een verpleeghuis verblijft. Heer, wilt u geven dat ze ook weer ja, spoedig met elkaar verenigd mogen worden. Heer, wilt u ze nabij zijn. We bidden ook, Heer, in het bijzonder voor mevrouw Van Herk Butgen, die behandeld is in het ziekenhuis, maar ook een negatieve uitslag heeft gekregen. Wilt u haar nabij zijn, Heer, en geven dat ook als er ja, opnieuw een operatie zal plaatsvinden, dat die mag slagen. Maar ook, Heere, dat zij ja, haar hoop op u mag vestigen. En mag weten, Heere, dat haar leven geborgen is in uw hand. Maar ook mag weten, Heere, gered te zijn door het bloed van uw lieve Zoon, Heere. Want dat is het allerbelangrijkste. Geef, Heere, dat ze, ook als het gaat over de operatie, dat ze haar hoop op u mag vestigen. Dat die operatie ook mag slagen. En zo bidden we ook voor anderen, Heere, die uw hulp in het bijzonder nodig hebben. Als we denken aan familie De Hoog en aan familie Brak, die afgelopen week bij het graf hebben gestaan van een geliefde. Heere, wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze troosten? Er is eigenlijk maar één troost, Heere. En dat is ja, wat we lezen in uw woord. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Daarom is het zo belangrijk dat we beter gered te zijn. En dat we ook mogen weten van degene die bij ons horen. Dat ze van u zijn. Gered zijn door het bloed van uw lieve Zoon. Heere, geef dat we allemaal niet zouden rusten voor we dat weten. En ook de vrijmoedigheid zouden hebben om het te vragen aan degenen die om ons heen staan, hoe het bij hen ligt. En of dat ze de Heer Jezus Christus lief hebben. Heere, want de enige troost, beide in leven en in sterven, is dat we van u zijn en gered zijn door uw bloed. Geef, Heere, dat de families getroost mogen zijn door uw woord. Als daar staat dat als u straks terugkomt, al degenen die in u gestorven zijn zullen opstaan. met een verheerlijkt lichaam u tegemoet zullen gaan in de lucht, Heere Jezus Christus. We danken u, Heere, met Gerben en Corrie Kromwijk. Heere, die een zoontje hebben gekregen. Heere, wilt u hen zegenen, kindje zegenen, Hein. En geven, Heere, dat het een kindje mag zijn dat opgevoed mag worden in uw vrezen en u mag kennen. Leggen we de gemeente, Heer, in uw handen, Heer. Er zijn ook veel meer noden, Heer. En laat het zo zijn dat we ook heel persoonlijk, Heer, onze nood zullen klagen bij u. Om u te roepen om hulp. Zoals de dichter van Psalm 69 het tot 3 keer toe uitroept, Heer, antwoord mij en help mij. En die hulp kwam er, omdat u een God bent die gezegd heeft, ga dan met vrijmoedigheid naar de troon van de genade, om genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. U bent degene die uitkomsten geeft. We bidden, Heere, voor ons land, ons volk. Heere, wilt u hier blijven werken en geven, Heere, dat ook mensen die opgroeien zonder u, Heere, met uw woord in aanraking zullen komen. Wilt u ook ons, Heere, daarvoor inschakelen en in ons hart laten zijn wat de psalm zegt, mijn hart op hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. We bidden voor de wereld waarin we leven, in het bijzonder ook voor Libanon, ook voor Helene van den Berg, die daar mag werken. Voor de situatie in Libanon, Heere, waar zoveel nood is op dit moment, ook economische nood. Heere, wilt u uitkomst geven, wilt u helpen? Wilt u ook geven, Heere, dat de omstandigheden zullen uitdrijven tot u, zoals dat ook, Heere, op andere plaatsen gebeurt. De nood, Heere, is groot in veel landen, ook door corona. We mogen bidden, Heere. Heere, wilt u helpen? Wilt u geven dat aan de crisis waarin we zijn ook een einde mag komen? Wilt u vooral ook geven, Heere, dat juist ook door de omstandigheden uw koninkrijk uitgebreid mag worden, waar dan ook in deze wereld. We bidden voor uw volk Israël. Als Israël verschillende keren genoemd zal worden in deze preek, Heere, geef dat er gebed in ons hart zal zijn voor het Joodse volk. We mogen geloven, Heere, dat u uw belofte waar zult maken, omdat u een God bent die niet liegen kunt. En omdat u zo bent dat als u iets belooft, u daar nooit op terugkomt. U krijgt er geen berouw over. Heere, dat is groot als het gaat over de belofte die u gaf aan Israël. Maar dat is ook groot als het gaat over de beloften die u aan ons heeft gegeven. Omdat we daarom mogen weten, Heere, dat het niet meer fout kan gaan. En dat er een dag komt dat u zult verschijnen in de lucht. En dat we dan voor altijd bij u mogen zijn. Heere, zegen ons. Zegen de dienst. Wees met ons. Wees aanwezig in de vergeving van onze zonden alleen. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar ook zingen uit Psalm 69. En nogmaals, hoor deze woorden, als uit de mond van de Heer Jezus Christus, waar hij bidt, genaak, genaak in gunsten tot mijn ziel, bevrijd haar, laat de boze die mij haten vijandig zijn en alle deugd verlaten, nooit roemen dat ik in hun handen viel. En ook het 10e vers, hun tafel wordt, o God, hun tot een strik, een valstrik, waar zij straks in blijven hangen. En ook het 14e vers, gij hemel, aarde en zee vermeld Gods lof. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Dus aan de ene kant wordt daar het oordeel over Israël uitgesproken. Vooral in het 10e vers. Maar in het 14e vers wordt ook heel duidelijk uitgesproken. Dat het goed komt met Gods volk. Psalm 69, de versen 8, 10 en 14. voorgelezen gedeelte staat centraal. Ik lees alleen nog de versen 25 en 26 van Romeinen 11. Waar de apostel, waar de Heere zegt: want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Tot zover. Je zou kunnen denken dat de hoofdstukken 9, 10 en 11 eigenlijk een soort van tussenzin zijn in de Romeinenbrief. Het gaat dan in de brief over de rechtvaardigmaking, over de heiligmaking, vanaf het 12e hoofdstuk, of misschien vanaf het 8e hoofdstuk. Maar de hoofdstukken 9, 10 en 11, een soort van tussenzin. Ja, als de apostel spreekt over Gods plan met Israël. En toch is dat denk ik niet zo. We hebben een psalm gezongen aan het begin van de dienst. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. In die psalmversen kwam dikwijls voor dat de Heere God rechtvaardig is. En ik denk dat je kunt zeggen dat dat ook het thema is van de Romeinenbrief. In het evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. God is rechtvaardig. En als je daaraan denkt, dat God rechtvaardig is, waar denk je dan aan? Het zou goed zijn om daar in je hart een antwoord op te geven. God is rechtvaardig. Vaak is het zo, als we daaraan denken, God is rechtvaardig, dan denken we aan het feit dat de Heere God een God is die, hij is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En hij straft dus de zonde. God is rechtvaardig en dat betekent dat hij het oordeel brengt over allen die niet de Heer Jezus Christus omhelzen. Maar in de Romeinenbrief zegt Paulus, Gods rechtvaardigheid betekent ook iets anders. Het evangelie openbaart Gods gerechtigheid. Het evangelie houdt dit in, dat God zo rechtvaardig is dat hij niet anders kan en ook niet wil dan de zondaar die tot hem komt, steunend op Christus, het eeuwige leven schenken. Met andere woorden, kort gezegd, Paulus laat zien, onze behoudenis is gefundeerd op het recht van de Heere God. Het is niet zo, God is rechtvaardig, maar gelukkig, hij is ook barmhartig en daarom krijgen we het eeuwige leven. Nee, God is zo rechtvaardig, zegt Paulus, dat als iemand tot hem komt, steunend op het werk van Christus, hij niet anders kan en wil dan die zondaar inderdaad het eeuwige leven schenken. Wij gaan straks naar de hemel, want God is rechtvaardig. En als ik verloren ga, is God niet rechtvaardig. Zo. Als je daarover nadenkt, dat gaat heel ver. Daarom staat er al in het oude testament, Sion zal door, en dan vergeestelijk ik dat vers, maar Sion zal door recht verlost worden. Maar zo belangrijk. God is rechtvaardig. En daarom mag ik zeggen, daarom mag ik roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Nu, dat zou al een preek zijn op zich. En zo belangrijk om dat tot je door te laten dringen. God is zo rechtvaardig. Hij kan niet anders. Als jij, als u, de Heer Jezus Christus aan je hart drukt. Hij zal je het leven schenken. En God wil dat ook. De Heer Jezus is hier. En hij wil dat u tot hem komt. Hij staat met zijn armen wijd uitgestrekt. En je mag tot hem vluchten. En de Heere God wil niet dat we dat voortdurend maar uitstellen. Maar waarom zeg ik dit? Als dit de boodschap is van de apostel. We zijn behouden. Kort gezegd, want God is rechtvaardig. Onze behouden is gefundeerd op het recht van de Heere God. Ja, dan moet het wel heel duidelijk zijn. Dat de Heere God inderdaad rechtvaardig is. En ik geloof dat hij juist daarom spreekt over Israël. Want als je denkt aan een God die rechtvaardig is. En een God die rechtvaardig is, is eerlijk. Hij houdt zich aan zijn woord. En als je naar Israël kijkt, dan kan de vraag opkomen. God heeft zoveel beloften gegeven aan zijn volk. Zoveel beloften gegeven. Maar kijk hoe Israël erbij ligt. De massa van het volk kent hem niet. Als God rechtvaardig is, hoe zit het dan met Israël? En ik hoop dat u die vraag dan ook kunt begrijpen. De beloften van God, die de Heere God gaf aan Israël, waren onvoorwaardelijke beloften. Als je iets belooft en zegt, als jij dit doet en dat doet, dan zal ik mijn belofte, vervullen. Ja, dan kun je zeggen, Israël heeft zich niet gedragen, Israël heeft niet geluisterd naar de Heere, en daarom heeft de Heere God zijn volk verstoten, maar Gods beloften waren onvoorwaardelijk. God zei niet, als jullie dit of dat doen, dan, nee, nogmaals, die beloften waren onvoorwaardelijk. En dan kun je niet achteraf zeggen, ik kom mijn beloften niet na. En dan kun je ook niet zeggen, ach, Israël heeft mijn zoon verstoten, verworpen, dan ga ik nu mijn beloften maar vervullen aan een ander volk. Aan de kerk of iets dergelijks. Nee, als de Heere God beloofd heeft aan Israël. En als zijn beloften onvoorwaardelijk waren. Ja, dan kan God niet zomaar op die beloften terugkomen. En dat is het punt hier. Dus hoe zit het dan met Israël? En vandaar de vraag in hoofdstuk 11 vers 1. Ik zeg, dan heeft God zijn volk verstoten. En dan gaat Paulus duidelijk maken. God is inderdaad rechtvaardig. En natuurlijk is het zo dat God niet terugkomt op zijn belofte. Ik ga dat duidelijk maken. Ik zeg, dan zegt Paulus, heeft God zijn volk verstoten. En dan geeft hij eerst een heel eenvoudig antwoord eigenlijk. Hij zegt, alleen al het feit dat ik een Jood ben, geeft aan dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want, zegt hij, ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. Dus in ieder geval kun je dit zeggen, God heeft niet heel zijn volk verstoten, want ik ben ook een Jood. Dat ten eerste. Maar, en dan zou je kunnen denken, goed, Paulus de enige. Nee, zegt Paulus in de volgende verse, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia? En dan wordt het voorbeeld van Elia genoemd. Elia, die in zijn tijd, het volk aanklaagde eigenlijk bij de Heere. En zei, Heere, zij hebben uw profeten gedood. En dat was inderdaad zo. En uw altaren omvergeworpen. Dat was inderdaad zo. Zij zoeken mijn ziel. Dat was inderdaad zo. En ik ben alleen overgebleven. En dat is heel opmerkelijk. De Heere God komt eigenlijk nooit terug op de zonde van zijn kinderen in het Oude Testament. Maar dit is de enige keer. Je kunt zeggen, omdat de Heere God dat erg vond. Heel erg vond. Elia zei in zijn tijd, ik ben alleen overgebleven. Maar nee, zei de Heere tegen hem, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten. Die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dus Elia dacht, ik ben de enige. Maar de Heere God zei tegen Elia, nee, je bent helemaal niet de enige. Want ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die mij trouw gebleven zijn. En Paulus zegt, zo is het ook in deze tijd. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Ook in onze tijd is er een overblijfsel. Ook in onze tijd is het niet zo dat er maar 1 of 2 of 3 mensen zijn van het Joodse volk die de Heere trouw zijn. Maar er is een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. En heel mooi is hoe Paulus dat hier verwoordt. Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten. En zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de... God heeft er zelf voor gezorgd dat er mensen zijn onder het Joodse volk die hem dienen en die de Messias aangenomen hebben. En dan zou je kunnen zeggen, dat is het onderwerp van de verkiezing. Ja, als God daar zelf voor gezorgd heeft. En als hij er ook voor gezorgd heeft dat er in deze tijd mensen zijn van het Joodse volk die hem kennen. Waarom zorgt hij er dan niet voor? Ja, dat ze allemaal tot geloof komen. Maar Paulus maakt in deze hoofdstukken heel erg duidelijk. Dat... wij, dat het Joodse volk al zijn rechten verspeeld heeft. En dat het ook voor ons geldt dat wij al onze rechten verspeeld hebben. En als er dan mensen zijn, die de Heere wel mogen kennen, dan is dat alleen dankzij de Heere. En dan kunnen zij alleen maar roemen in de genade van de Heere God, terwijl de anderen de Heere God nergens van kunnen beschuldigen. Want zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun ongeloof. Maar wat zo belangrijk is in dit gedeelte, Paulus maakt duidelijk, ook in deze tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. En dan zegt hij, wat dan? Dan vat hij het eigenlijk samen. En welke conclusie kunnen we dan trekken, zegt hij in vers 7. Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. En gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. En een gezindheid die gekenmerkt wordt door diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. Hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot. Nu goed, wat zegt de apostel hier? Er is dus, dat heb ik gezegd, er is dus een overblijf. Ook vandaag, naar de verkiezing van de... God heeft ervoor gezorgd dat er mensen zijn onder het Joodse volk die hem vrezen, absoluut. Maar als het gaat over de massa van het volk, het grote deel is verhard geworden. En waarom? En dan citeert Paulus onder andere Psalm 69. En dan zou het goed zijn die psalm er even bij te nemen. Psalm 69. Want op zich is het best... je zou kunnen zeggen, heftig om te zeggen, deze psalm is een messiaanse psalm. En je mag de woorden van deze psalm horen, als uit de mond van de Heere Jezus Christus. Ja, soms is dat heel duidelijk, zou je zeggen, maar soms ook helemaal niet. Maar ik heb al gezegd, En in het Nieuwe Testament wordt deze psalm dikwijls geciteerd. En telkens toegepast op de Heer Jezus Christus. Ik denk bijvoorbeeld aan wat we lezen in Psalm 69, vers 5a. Een tekst die geciteerd wordt in Johannes 15, het 25ste vers. Die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren van mijn hoofd. En die mij zoeken te vernielen. En die om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Maar ook als je denkt aan het tiende vers, waar staat, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dan denk je aan Johannes 2 vers 17. En na de tempelreiniging, dat de discipelen dachten aan Psalm 69, waar geschreven staat, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Maar heel duidelijk is ook bijvoorbeeld vers 22, waar staat, ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Een tekst die aangehaald wordt in Matthäus 27, in Marcus 15 en in Johannes 19. Als de Heer Jezus Christus aan het kruis hangt en hij azijn te drinken krijgt. En zo zou ik nog even door kunnen gaan. Maar je kunt de conclusie trekken dat het dus wel heel duidelijk is dat de Heilige Geest deze psalm absoluut betrokken wil zien op de Heer Jezus Christus. En zodra je dat mag zien, dan gaat deze psalm ook veel meer spreken, denk ik. Dan kom ik weer terug op dat vijfde vers. Je moet dan denken, de dichter, hij is in grote nood terechtgekomen. En juist nood vanwege dat hij verdrukt wordt door zijn volksgenoten. En dan kun je denken aan de Heer Jezus Christus die inderdaad van de kant van zijn volk zoveel heeft moeten lijden. En dan hoor je hem roepen in het vijfde vers, wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar hoe zou, en daar zou je heel veel over kunnen zeggen over dit vers, maar een paar dingen. Hoe zou een mens, ook een kind van God, dat ooit zo kunnen zeggen? Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch wedergeven. Hoe zou een kind van God zelf dat kunnen zeggen? En dan zie je, zeker, je mag deze psalm ook horen uit de mond van David, dat David vervolgens zegt, ja, o God, gij weet van mijn, kijk, als ik naar mijn volksgenoten kijk, dan word ik door hen verdrukt zonder dat ik ze wat aangedaan heb. Maar Heere God, ik weet heel goed wie ik ben voor u, want ik ben ook een zondaar. Gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Maar als je het op de Heere Jezus toepast, zo groot, wat ik niet geroofd heb. Wij zijn mensen die God van zijn eer, kun je zeggen, beroofd hebben. Wij hebben God in zijn eer aangetast. God kan natuurlijk nooit aangetast worden in zijn innerlijke heerlijkheid, dat wil ik niet zeggen. Maar toch, door te zondigen hebben wij God, ja, zijn eer aangetast. Van zijn eer beroofd. En de Heer Jezus zegt dan hier, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. En dat is juist het bijzondere als het gaat over de Heer Jezus. Hij was de onschuldige, maar hij kwam hen niet alleen maar je zou kunnen zeggen om ons het eeuwige leven te schenken, maar juist ook om de eer van zijn Vader te herstellen. Wat ik niet geroofd heb, want ik ben niet degene geweest die u in uw eer aangetast hebt. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. De Heer Jezus Christus die kon zeggen, in Johannes 17, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En als hij dan vervolgens zegt, o God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen, dan weet de Heer, maar ik hang hier aan het kruis, beladen met de zonde van al degenen die op mij gehoopt hebben en die op mij hopen en die op mij hopen zullen. Zo, net zoals de dichter van Psalm 40, waar ook de Heer Jezus aan het woord is, zegt, mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen. Hij was de onschuldige, maar hij maakte onze zonde tot de zijne. En daarom zo'n bijzondere messiaanse psalm. Hij zegt in het 9e vers, nog één voorbeeld, ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. En dan kun je denken aan de Heer Jezus Christus, we lezen in Johannes 7 dat zijn broers niet in hem geloofden. Maar hij liet nooit toe dat zijn werk verstoord werd door de banden van het vlees. Zijn broeders geloofden niet in hem. Ze maakten aanmerkingen op zijn bediening, maar de Heer Jezus ging door. Hij ging ongestoord verder, hij liet zich daardoor niet in de war brengen. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Nou ja, zo zou je nog een poosje verder kunnen gaan. Deze psalm, een messiaanse psalm, we horen de Heer Jezus Christus roepen tot zijn Vader in de hemel als hij lijdt. Lijdt. En dan is het zo belangrijk, denk ik, om in deze psalm te zien. Hij lijdt van de kant van zijn volksgenoten, maar hij lijdt ook van de kant van de Heer. En dat zie je heel erg duidelijk. In het 27e vers, waar de Heer Jezus zegt, want zij vervolgen die gij geslagen hebt. Zij vervolgen die gij geslagen hebt. Waarom zeg ik deze dingen? Ik hoop dat u deze psalm nog eens naleest, rustig. En dan nogmaals deze psalm hoort uit de mond van de Heer Jezus Christus. En drie keer in deze psalm roept hij naar de Heere God toe. Antwoord mij. Dat lees je in het 14e vers. Verhoor mij door de getrouwheid uw hels. In het 17e vers. Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. En in het 18e vers nog een keer. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange, haast u, verhoor mij. En dan kun je zeggen, dat antwoord komt er inderdaad. Psalm 22 kun je vergelijken met Psalm 69, ook daar hoor je de Heer Jezus Christus roepen om hulp en er komt antwoord. En je zou kunnen zeggen, dat is het antwoord van de opstanding. Hebreeën 5 maakt duidelijk dat de Heer Jezus geroepen heeft tot degene die hem niet van de dood kon verlossen, maar tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Maar nu kom ik waar ik wezen wil. Want juist dan, die teksten die geciteerd worden in Romeinen 11. Ik heb gezegd, de Heere Jezus, hij leed van de kant van de Heere God. Door zijn striemen, zegt Jesaja, is ons genezing geworden. En dan gaat het over de striemen die de Heere God hem toebracht. Niet om de striemen die Pilatus hem toebracht en die het Joodse volk hem toebracht. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij leed van de kant van de Heere God. Maar wat zo belangrijk is, hij leed ook van de kant van mensen. En wat heeft het Joodse volk met de Heere Jezus Christus gedaan? Wat heeft het Joodse volk samen, hem met de heidenen moet ik zeggen, met de Heer Jezus Christus gedaan. Ze hebben de Heer Jezus Christus uitgeworpen. Maar hier gaat het juist over de massa van het Joodse volk. Zijn volksgenoten die de Heer Jezus Christus niet hebben geaccepteerd. De Heer Jezus Christus leidt. Je ziet hem hangen aan het kruishout van Golgotha. Uitgeworpen door zijn volk. En dan die verzen die zo heftig zijn. In het 23ste vers van Psalm 69. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding tot een valstrik. Een tafel in de Bijbel is een plaats van zegen. En wat een zegen voor hen had moeten zijn, is voor hen een valstrik geworden. Een eenvoudige voorbeeld is dit, de Heer Jezus is een rots. Een rots waar je op kunt bouwen. Maar je kunt ook over hem struikelen en ten val komen. En dat is precies gebeurd. De Heer Jezus, een rots waar je op kunt bouwen. Maar zij struikelden over hem. En dan komt er een oordeel van verharding over Israël. Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien. En doe hun lenden gedurig waggelen. Stort over hen uw gramschap uit. En over die verse heb ik het langs nagedacht. Want je zou kunnen zeggen, jawel, duidelijk, deze psalm een messiaanse psalm. Maar kun je wel zeggen dat deze verse ook messiaans zijn? Ik hoor de Heer Jezus Christus iets heel anders zeggen aan het kruis. Dan zegt hij, Vader, vergeef het hem, want zij weten niet wat ze doen. Vader, vergeef het hem, woorden van vergeving. Maar hier is het een gebed om oordeel. En ik denk dat je het allebei moet laten staan. De Heer Jezus zegt zelf, al het oordeel is aan de mensenzoon gegeven. En op een andere plaats, gij hebt hem macht gegeven over alle vlees. En die macht gebruikt hij om de zijnen te behouden en om de goddelozen te oordelen. Het is denk ik zo waar, terwijl de Heer Jezus Christus al die mensen de behoudenis gunde, zeker waar, is het toch ook waar dat vanwege hun ongeloof het oordeel van de verharding over hen is gekomen. En dan ga ik terug naar Romeinen 11. Het overgrote deel, zegt Paulus daar, is verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hen gegeven een geest van diepe slaap. En David zegt, hun tafel worden tot een strik, tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrommen hun rug te allen tijd. Wat is de situatie dus, zegt Paulus, dit. Dat er een overblijfsel is in Israël naar de verkiezing van de genade. Maar dat het overgrote deel van Israël verhard is geworden door eigen schuld. Zoals het ook in het Oude Testament met Farao ging. Farao verhardde zijn hart. Dat lees je twee keer. Farao verhardde zijn hart. En vervolgens verhardde de Heer het hart van Farao. En dat is eigenlijk heel erg. En dan kom ik bij het 11e vers, waar Paulus dan zegt, oké, hebben zij gestruikeld? En ik heb ook, toen ik het gedeelte voorlas, de klemtoon daar gelegd, opdat zij vallen zouden. Want je zou kunnen zeggen, ja, natuurlijk hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, zeker. Ze struikelden over die steen en ze kwamen ten val. Maar Paulus bedoelt te zeggen, was dat dan het plan van de Heere God? Dat ze zouden struikelen over die steen om ten val te komen, om vervolgens daar te blijven liggen?
Was dat dan het plan van de Heere God met Israël? Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was dat het plan van God met Israël, dat zij ten val zouden komen om vervolgens daar te blijven liggen? En dan zegt Paulus iets wat zo belangrijk is en wat zo belangrijk is voor ons ook. Nee, nee, nee. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En daar zou ik heel veel nadruk op willen leggen. Door hun val. Paulus zegt niet van, ja, toen Israël, God had dat niet verwacht, maar toen Israël de Heer Jezus verwierp, dacht de Heer God, wat zal ik nu eens gaan doen? Laat ik met het evangelie naar de heiden gaan. Nee, zo niet, zo niet. Paulus, hij zegt, nee, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Het moest zo gaan in Gods plan. Het moest zo gaan. Zo lag het besloten, zou je kunnen zeggen, in de raad van de Heere God. Want langs deze weg zou het evangelie naar de heidenen kunnen gaan. Nou ja, en dat zijn wij, over het algemeen, kun je zeggen. En dat betekent dan zoveel. In heel veel gemeentes wordt er gebeden voor Israël. En Israël is zo belangrijk. Maar laten we wel beseffen. En dan spreek ik juist tot degene die de Heer Jezus nog niet kennen. Luister eens. Zij zijn verhard geworden. Maar het was om u. Om het evangelie bij u te krijgen. En om u te behouden. Als je van Israël houdt, zou ik haast zeggen, ga dan naar de Heer Jezus Christus toe. Laat hem niet langer staan. Het evangelie is niet bedoeld om het ook maar één keer af te wijzen. Het evangelie is niet bedoeld om het aan te horen en volgende week zondag weer aan te horen. Nee. Natuurlijk, volgende week zondag zijn er weer zondaren die het evangelie... Dat snap ik allemaal. Maar als de Heere God het evangelie laat verkondigen, dan wil hij dat u tot hem komt. En niet straks, maar nu. Nu. En de Heere God laat zo duidelijk zien. Als Paulus moet antwoorden, moet natuurlijk... En daar kom ik straks nog even op terug. God heeft een plan met zijn... God gaat Israël zeker. Maar dat zij nu zo erbij liggen en verhard zijn geworden, dat was om u. Om het evangelie bij u te krijgen. Laten we beseffen hoe groot onze verantwoordelijkheid is. Hoe groot uw verantwoordelijkheid is. Hoe groot jouw verantwoordelijkheid is. En laat de Heer Jezus niet langer staan. Kom nu tot geloof. Als u nog niet tot geloof gekomen bent. Druk gerust aan je hart. Dat neemt hij je nooit kwalijk. Dat kan die je niet kwalijk nemen. Hij nodigt je daartoe uit. Dat durf je misschien amper. Of je denkt, maar eerst moet er dit gebeuren. Of ik voel mijn zonde nog veel. Je bent een zondaar. En God ziet je ook als een goddeloze. Absoluut. Maar het wonder is dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. En dat het evangelie juist daarom voor jou en voor u bedoeld is. Absoluut. Absoluut. En je kunt denken, we gaan bidden dat heel Israël, maar heel Israël gaat helemaal in deze tijd niet zalig worden. Is ook heel Gods bedoeling niet. Ze zijn verhard geworden om u. Dat is wat Paulus zegt. In deze tegenwoordige tijd, en daar leven we nu in, is er een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Want zo belangrijk is wat we lezen in het 13e. En het 14e vers, daar zou ik de nadruk op willen leggen. Want ik spreek, zegt Paulus, daar tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. In deze, kijk, het is gelukkig, ik heb het al gezegd aan het begin van de preek, er is ook nu een overblijfsel, hè. In Israël, als het gaat over het Joodse volk, een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Absoluut, absoluut. In deze tegenwoordige tijd is dat zo. En in deze tegenwoordige tijd zal het iedere keer weer zo zijn. Er is een overblijfsel. En Paulus zegt, mijn verlangen is dat ik ook enigen uit hen behouden mocht. Dat is zijn verlangen. Het is niet realistisch om te denken, laten we bidden, laten we gaan evangeliseren in Israël, want heel Israël moet zalig worden en dat kan God dan gebruiken om straks heel zijn volk te... Is niet realistisch. Is niet, in deze tegenwoordigheid een overblijfsel en het verlangen van Paulus was enigen uit hen te behouden. En in deze tegenwoordige tijd is God bezig om zijn gemeente... het te vormen. Hij werkt onder Joden, hij werkt onder heidenen, maar hij werkt niet meer onder Joden dan onder de heidenen. Absoluut. In deze tegenwoordige tijd is er totaal geen verschil. Er is geen reden om meer voor het behoud van Israëlieten te bidden dan voor het behoud van mensen in Libanon. Absoluut niet. Want in deze tijd is het zo dat God werkt onder heidenen en Joden en zijn gemeente aan het vormen is. En daarom leg ik nog eens die grote verantwoordelijkheid bij u neer. Zij zijn verhard geworden om u het evangelie te verkondigen. En nogmaals, schuif Christus dan niet van je weg. Ik ga eindigen met nog een paar dingen te zeggen over het 25e en het 26e vers. Want wat ik gezegd heb roept natuurlijk vragen op, dat snap ik. Maar dan zegt Paulus iets heel belangrijks. Hij zegt, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijn. Omdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Over een deel van Israël kun je zeggen, want er is een overblijfsel. Maar je kunt ook lezen, voor een beperkte tijd over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En alzo langs die weg zal geheel Israël zalig worden. Met andere woorden, Paulus zegt, kijk, zeker, God, hij heeft beloofd. En je leest in de profeet, in een van de profeten, lees, straks zal heel het volk uit rechtvaardigen bestaan. Dan is een overblijfsel ook niet genoeg, zou je kunnen zeggen. Als geprofeteerd is, straks zal heel het volk uit rechtvaardigen bestaan. God moet wat met die belofte. En Paulus maakt duidelijk, ja inderdaad. God gaat die belofte ook waarmaken. God gaat zijn belofte vervullen. Israël zal behouden worden, maar wanneer? Wanneer? Als de volheid der heidenen is ingegaan. En ik denk dat dat zo belangrijk is. Als de laatste is toegebracht. Als de laatste is toegebracht, dan. Ik heb dat zo mooi gevonden in de tweede brief van Petrus. Als Petrus antwoord moet geven op de vraag waarom de Heer Jezus nog steeds niet is teruggekomen. Hij heeft gezegd, zie ik kom spoedig. En inmiddels, intussen wachten wij al 2000 jaar op de Heer Jezus. Wat komt er terecht van zijn belofte? Ik kom spoedig. Petrus zegt, luister, jullie vinden het lang duren, maar voor God is 1000 jaar, is 2000 jaar helemaal niet lang. Dat ten eerste zegt Petrus. Maar ten tweede zegt hij, het punt is, God is nog bezig met het redden van mensen. Dat is de reden dat hij nog niet teruggekomen is. En precies hetzelfde vinden we hier. Als de volheid, het evangelie, kwam bij ons doordat het Joodse volk het evangelie verwierp. En als straks de volheid der heidenen is ingegaan, dan langs die weg zal heel Israël zalig worden. Met andere woorden, als de laatste is toegebracht. En dan wil ik nogmaals benadrukken. En Gods gemeente bestaat dan uit Joden en uit heidenen. Ja, want als het hier gaat over die volheid der heidenen. Dan moet je telkens beseffen dat ook enigen uit het Joodse volk daarbij horen. Dat er in de gemeente van de Heere God geen onderscheid is tussen Jood en tussen Griek. Maar dat heb ik nu al een aantal keren gezegd. Maar wat hier zo belangrijk is, als de laatste is toegebracht. In deze tegenwoordige tijd is het zo dat de Heere God werkt onder de heiden, onder de Joden. Er is geen verschil tussen Jood en tussen heiden. En als de laatste is toegebracht, ja dan, zegt Paulus, dan zal de Heere God de draad met zijn volk weer opnemen. Dan pas, nu enige, straks een volheid. Maar wanneer zal dat zijn? En ik vind dat heel belangrijk om te benadrukken. Wanneer zal dat zijn? Dat zal zijn als de verlosser uit Sion zal komen. Want er staat geschreven, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Ik kan daar niet meer op ingaan, maar de schrift maakt mijns inziens heel duidelijk dat als het gaat over de vraag wanneer wordt Israël zalig, dat zal zijn op het moment van de wederkomst van de Heere dan. Dan. En eerder niet. Je leest het in Zacharia 12, daar lees je het heel duidelijk. Dan zie je de Heere Jezus als het ware uit de hemel komen. En dan staat er, en dan zullen zij zien, degene die ze doorstoken hebben. En dan zullen ze over hem rouw klagen. En dan zal er een fontein geopend zijn voor het huis van Jacob. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Als het straks zo zal zijn, dat de Heer Jezus terugkeert op de wolken van de hemel. Ik wil dit zeggen, dat de bekering van heel Israël samenvalt met de wederkomst van de Heer. Als zij hem zullen zien straks, dan zal er een fontein geopend zijn voor de inwoners. Of zoals de schrift dat zegt, laat ik het eenvoudig houden voor Israël. Maar wat wil ik daarmee zeggen? Op dit moment is dat nog niet zo. Op dit moment is het nog steeds zo dat het oordeel van verharding op Israël ligt. Op dit moment leven we in de tijd dat de Heere werkt onder Joden en heidenen. Dat hij zijn gemeente aan het bouwen is. En nogmaals, hij is bezig om de laatste erbij te krijgen. En als de volheid zal ingegaan, dan zal hij de draad met zijn volk weer opnemen. Maar laten we ons ervan bewust zijn. Laten we ons ervan bewust zijn. Dat de Heere God hiermee bezig is. Dat de Heere God hiermee bezig is in Waarder. Dat hij mensen erbij wil hebben. En als de laatste is toegebracht, dan is het voorbij. En dan komt de Heere Jezus Christus terug. En dan gaat God weer verder met Israël. Helder, helder. Maar voel de verantwoordelijkheid. Dat wil ik u graag op het hart binden. We hebben de Heer Jezus Christus horen lijden in Psalm 69. Hij deed het niet voor niets. Hij deed het om u te redden van uw zonde. Om u vergeving en het eeuwige leven te geven. Voel hoe belangrijk het is deze boodschap niet langer van je af te duwen, maar die te omhelzen. Opdat u het leven hebt in zijn naam. Amen. We gaan zingen op Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hij maakt gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Thank you.
Laten we bidden en danken met elkaar. Heren, aan het einde van deze dienst komen we tot u. Het klinkt best heftig, heren, dat door hun val het evangelie tot ons is gekomen. En toch, Heer, uw woord zegt het zelf heel duidelijk. Maar wilt u geven, Heer, dat als wij zien hoe het Joodse volk erbij ligt, er zijn wel enkele tienduizenden Joden in Israël die uw naam belijden. En elders nog meer. Maar toch, als het gaat over de massa van het volk, kent u niet. Als we dan de belofte zien die u aan Israël gegeven heeft, Heren, dan kan dat ons raken. Onvoorstelbaar. En Paulus, hij heeft over zijn volk gehuild en wenste wel verbannen te zijn van u als hij daardoor zijn broeders kon behouden. Maar geef, Heren, dat wij dan die enorme verantwoordelijkheid zouden verstaan. Als het was om het evangelie bij ons te krijgen, wat doen wij dan met het evangelie? Als het ons aan het hart gaat, Heren, dat zij verhard zijn geworden en dat ze het gewoon niet zien. Terwijl ook hun Bijbel vol staat van de Heer Jezus Christus. Maar ze zien het niet om ons. Als we dat, Heren, beseffen, dan bestaat het toch niet dat we het evangelie nog langer naast ons neerleggen en aan u voorbij gaan. Heren, geef dat we het ervaren mogen in ons hart dat u de heggen en de stegen bent gegaan om ons te vinden. Doe ons verstaan, Heren, dat we welkom zijn bij u. Heren, zo leggen we het woord in uw handen, Heren. We mogen uw naam loven en prijzen, dat uw woord ook duidelijk maakt, Heren, dat u een God bent die uw belofte nakomt. De profeet zei het, heel wat volk zal uit rechtvaardigen bestaan. Straks uw woord maakt duidelijk, straks zal het ook zo zijn. U zal weer verder gaan met Israël, maar daar zult u zelf voor zorgen. Doe ons niet denken, Heren, dat u ons daarvoor nodig heeft. U gaat het doen, maar pas dan, als de laatste is toegebracht. Laat het zo zijn, Heren, dat uw kinderen, al degenen die uw naam vrezen, mogen leven voor u. Dat hun leven een offerande zal zijn, Heren, voor u. We zijn geneigd, Heren, om zo voor onszelf te leven, naar de kerk te gaan, een boodschap te horen. We willen graag vertroost worden. Maar we gaan ook zo makkelijk weer over tot de orde van de dag. Heren, terwijl een bede als uw koninkrijk komen ook betekent dat wij hebben te leven voor uw koninkrijk. En dat koninkrijk hebben te zoeken iedere dag, iedere minuut eigenlijk van ons leven. U heeft het geroepen, Heren Jezus, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. U, Heren Jezus, u zette zich in voor de zaak van uw Vader. Maar wij mogen bidden, Heren, vanmorgen, maak ons uw beeld gelijk, Heren. Niet dat wij dat ooit in eigen kracht zouden kunnen, maar door de kracht, Heren, van uw Heilige Geest. Vergeef het verkeerde, Heren. Er kunnen soms dingen gezegd worden, dat we ook vragen opreizen, maar het is wel heel mooi dat Paulus ook eindigde met de roep, o diepte des rijkdoms, beide der kennis en der wijsheid. Hoe ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk zijn de gedachten van de Heer. En daar mogen we mee eindigen. Om u te loven en te prijzen, om wie u bent. Vergeef het verkeerde, Heer, ga met ons mee naar huis. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 98, vers 2, waar gezegd wordt dat de Heer zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt heeft. 98, vers 2. ontvangt de zegen van de Heer en gaat dan heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.